onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten en met het zingen van Psalm 51 en daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. Psalm 51, de eerste vier verzen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en feilbaar woord en wel in het tweede boek van Koningen, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder ook, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Koningen 5 vanaf vers 1 tot en met 19. Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. En zo was deze man een strijdbare held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. En deze zeide tot haar vrouwen: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En toen gaf hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. En toen zeide de koning van Syrië: Ga heen en kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo, wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze het tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom heb gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En alzo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen, en stond voor de deur van het huis van Elisa. En toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: Zie, ik zeide bij mijzelf: Hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abama en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij niet in die kunnen wassen en rein worden? En zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. En toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd hebt, was u en gij zult rein zijn. En zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik dat er geen God is op aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En de Amen zeide: Zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een lastaarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar de Heere. En in deze zaak vergeven de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, want de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat deze wonderlijke geschiedenis in uw woord staat opgetekend tot lering en tot stichting, tot vermaning, tot onderwijzing. Want het is alles tot onze lering geschreven. Zoals heel het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Opdat wij ons tot God, tot u zouden bekeren. Gelijk ook in het leven van Naaman de Syriër is geschied. Heren, wat is het een vernedering voor degene die zich beroemen op hun godsdienst. Gelijk ook hier in de westerse landen, maar dat gij een heidense generaal tot bekering brengt. Gelijk ook de woorden van de Heer Jezus zelf klinken, een weduwe van Sarepta Sidona en de Amen de Syrië. Maar de rest bleef in traditionele godsdienst in een onbekeerlijkheid volharden. En dat heeft ons alles te zeggen, want gij gaat het Westen voorbij. Want als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo zal heel Israël zalig worden. Als we ons niet als een heiden voor u leren kennen, dan zullen we nooit bekeerd worden. Dan zullen we nooit in Christus geloven. Want gij hebt ellendige dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermen. Heere, gij mocht ons ook deze morgen uw woord doen klinken. En gelijk ook dat woord is geklonken uit die mond van dat kleine kind daar in Syrië, ontvoerd uit haar land, weggerukt van haar ouders. En dat toch de ware godsdienst blijft aanhangen. En goed van de profeet sprak ten bate van haar nieuwe heer. O, dat we daarin ook onderwezen mochten worden. Wat hier staat geschreven. Hoe het moet zijn. De onderlinge verhouding ook komt zo duidelijk aan het licht. En vervloekt degene die zijn naaste negeert en zijn medegenoten veracht, want dat wordt hier wel zodanig bestraft, omdat we het alle ter harte zouden nemen, want het is niet de vraag voor de hemelpoort naar onze bekering, maar hoe zijt gij met uw vrouw omgegaan? Hoe zijt gij met uw kinderen omgegaan? En wat zijn de vruchten van dat bekeerd zijn? Heere, gij mocht het ons allen ook in dit hoofdstuk openbaren. Want de mens is wel zo duivels eigenzinnig, dat we uit die kuil nooit zullen opkomen, tenzij in geestelijke zin, door dat touw van die meerdere Ebed-Melech, de moorman waar Jeremia uit die kuil werd getrokken. Heere, gij doet het alleen en geheel. En Elisa wilde niks van ontvangen, want de hemelse gave is niet voor geld te kopen. En toch was Naaman de Syriër geen Simon de Tovenaar. Oh, wat een lessen liggen hierin verklaard. En we hebben het in het verleden mogen spreken over verschillende strijders in die een zere naam de oorlogen Gods hebben gestreden. En hier een heidense generaal waarvan goede getuigenis staat geschreven. Maar ook wat het een mens ten voeten tekent, hoe een mens bekeerd wil worden, niet in overeenstemming met uw weg. Heere, gij mocht ons geheel ontledigen, als wij nog staan in die oude Adamsnatuur. Als een oude mens onder de wet, een zeer godsdienstig, maar afgescheiden van God en Christus. O, het is de verschrikkelijkste staat die waarin de mens kan leven en voortgaan. Heere, vat ons bij de rechterhand. Dat heb gij Naaman de Syriër ook gedaan. En hij is ten onder gegaan in de Jordaan 7 maal. En hij kwam eruit op, gereinigd. Heere, wat een geestelijke lessen. Gij mocht uw geest ons schenken in het spreken en in het luisteren. Want de mens is zo hoog in zijn gedachten dat hij ter helle moet worden nedergeslagen. Omdat een mens over alle kleine dingen heen ziet. Maar de kleine dingen in uw koninkrijk, die zijn het grootste die er bestaan. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de zieke, de eenzame, de weduwe en de wezen. De zoveel allerlei leed en beproefde, omdat het alles mag wenden, keren tot die waarachtige bekering. En die dagelijkse bekering, want wat wordt dat ook niet alleen vergeten, maar onbeoefend gelaten. Die dagelijkse bekering, gelijk ook we lezen bij de profeet Jeremia. Heere, dat we dat simpel lijf van de aartsvaders, dat we daarna terug mochten keren in de vreze Gods, want anders heeft het geen waarde. En dat we al dat modernisme eraan geven. Want alles leidt van God af. Alles leidt van u af. Heere, kom over en help ons in het spreken en in het luisteren om Jezus willen. Deze welbekende geschiedenisgemeente, dat heeft al zo'n nameloze diepgang in alle facetten, in alle facetten. Want als wij in het dagelijkse leven in onbekeerlijkheid over de kleine dingen heen leven, bewijst dat een mens der duivel gelijk is. Want de duivel die denkt altijd in hogere sferen. Die denkt altijd in ingewikkelde systemen. Want daarmee wil hij de mens verleiden. Maar we zijn van God afgeweken, ook al in het dagelijkse leven. Ik heb het vorige keer ook al gezegd. Het off-grid leven van Elia, dat was de simpel lijf. Het leven van de aartsvaders, dat was de simpel lijf. Ook in natuurlijke zin. Die mensen die leefden niet in hogere sferen. En er staat van Elia geschreven, man van gelijke beweging als wij. Maar als we dat goed bedenken en we leven in een hoger level, dan zijn we de duivel gelijk geworden. Dat is goed verstaan. Ook al hebben mens grote geleerdheid, grote gaven, dan zal die besteden in dienst van de duivel. Hoe vroom je het ook inkleedt, hoor. Want als je hier overheen kijkt, hè, zoals we vorige keer hebben overdacht, over dat simpele leven, we hebben het ook aangewezen bij de aartsvaders. Wat is daar voor hoge verhevenheid in te bespeuren. En dat was maar een gewoon, eenvoudige manier van leven, maar wel in de vreze Gods. En als wij druk zijn met allerlei techniek en systemen, daar zit op zich de duivel niet in natuurlijk, maar nou wordt het wel aangewend, al die techniek en die digitaliteit tot mensen ondergang. En de mensen laten zich door betoveren, want de duivel die weet door mediapropaganda de mens wel te imponeren en te indoctrineren. Ook het ED is een instrument in de handen des duivels. Met de SGP precies identito. De kerken gaan er ook naadloos mee. Alles staat in onze dagen wat christelijk heet in de dienst des duivels. En als je niet meegaat met het systeem, dan leg je eruit. Nou, laat mij eruit leggen. En dan bedoel ik het systeem wat nou toegespitst wordt op die Great Reset. Daar ga ik echt niet meer mee. Maar als je werkelijk van God bekeerd bent, word je ook bekeerd tot de eenvoudigheid. Dat is de vreze Gods. En dan ben je geen hoofd. Dan ga je laag, ga je over de grond. De profeten, de apostelen, die waren allemaal tot de hel toe vernederd. En die bleven bij het eenvoudige. De eenvoudige wil God steeds schade slaan. Dat eenvoud, dat wil niet zeggen menselijke eenvoud, zoals wij erover denken. Nou, goddelijke eenvoudigheid, dat is juist een heerlijk leven. En vanuit die laagte, ik moet eigenlijk zeggen vanaf de schouders van Christus, dan zien we meer als heel de godgeleerde en de wetenschappelijke wereld bij elkaar. Omdat die dingen niet zien. Nee. Want het is voor de Jood een ergernis. Omdat die leeft in hogere sferen, de Farizeeërs met hun hoofd omhoog geheven. Die biddende Farizeeën in de tempel in hogere sferen. Maar dat is aan de duivel geklonken. Dat is aan de duivel geklonken. Altijd maar denken en in die droomwereld leven, dan ben je eigenlijk een Gehazi. Want Gehazi betekent dal der visioenen. Maar dat betekent ook het leven in een droomwereld. Nou, dat is ons leven van nature. En Elisa wordt hierin genoemd, het leven van Elisa. En daar is al veel van gezegd in de vorige hoofdstukken. En de goddelijke voorzienigheid weet het zo te organiseren, om het zomaar eens te zeggen, dat Naaman de Syriër, die Syrische generaal, eigenlijk een vijand van het volk Israël, om die voor het aangezicht van Elisa te zetten. Want deze man die was zwaar ziek. Naaman, dat betekent bekoorlijkheid. En hij was een legeraanvoerder van Syrië, getroffen door melaatsheid. Er staat geschreven, de krijgsoverste des konings van Syrië was een groot man voor het aangezicht zijns heren. Dus hij was een groot generaal. Hij was, laat ik het zeggen, in onze termen gezegd een maarschalk. Dus het was een topgeneraal. Een viersterrengeneraal, laten we het zomaar eens zeggen. Hij was groot, ook in zijn daden. Hij had groot overwinningen op zijn naam staan. Hij was zwaar gedecoreerd. En er staat, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Te weten in krijgsnoden en gemene gevaren des lands door zijn wijze raad en mannelijke daden. En er staat ook, hij was van hoog aanzien. Dus de mensen die hadden een groot, de soldaten en de Syriërs hadden een groot respect van de Naaman de Syriër. Het was geen woesteling, het was geen onredelijke generaal. Het was een mens, een human being, een redelijke human being. Hij was voor reden vatbaar. En dat komt ook in het verdere van dit hoofdstuk openbaar. En de Heere had de Syriërs door hem verlossing gegeven. En zo was deze man een strijdbare held, doch mij laatst. Er is altijd wel een but in het leven van hoog aanzienlijke mensen. Niet per se aanzienlijk, mensen op hoge plaatsen. Er zit altijd wel een maar aan. Er zit aan ons allemaal een maar. En heb je dat bij God vandaan wel ontdekt? Hier staat het. En in geestelijke zin is het voor ons alle geldig, zoals deze man een strijdbare held. Doch mij laatst, van Jefter staat er geschreven, was ook een strijdbare held. Die mensen konden met de zwaard spelen. Die waren ze daar zeer geoefend in. En van Jefta staat er geschreven. Dat was een strijdbare held. Doch het was een hoerenkind. Ook weer zo'n but. Zo'n maar. En als je nou daar overheen ziet. En je hebt nooit dat maar in je eigen leven ontdekt. Ja, dan ga je met ogen open naar de eeuwige rampzaligheid. Want we moeten daarom ontdekt worden. Aan ons melaatse bestaan. Hè, om te geestelijke zin wil dat zeggen. Gans melaats. We hebben ervan opgezongen. Hè, in die psalm 51. En dat vooral dat laatste vers. Dat maakte daar melding van. Hoe het met ons gesteld is van nature. En daar zijn we na ontvangen genade wel van verlost. Van die melaatsheid. Van die heerschappij der zonde. Van die heerschappij des duivels. Maar waar dat in bestaat, nou dat komt in dit hoofdstuk duidelijk tot uitdrukking. En vele uitleggers die zijn, en zelf bekende uitleggers, die zijn ervan overtuigd dat de bekering van Naaman de Syriër niet verder kwam als een historisch geloof. Ik zal het u bewijzen dat het een waarzaligmakend geloof is. Dat zal ik uit de schrift bewijzen. Ik hoef het niet te bewijzen, de schrift bewijzen. En dat tot lering en tot stichting, daar moeten we natuurlijk ons eigen hart op onderzoeken of wij daar wel die toets kunnen doorstaan die Naaman glansrijk doorstaat. Want een wedergeboren ziel doorstaat die toetsen des geloofs. Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, er was geen grotere generaal dan Naaman in Syrië. Als ik hem vergelijk met Rabsakeh, dat was ook een krijgsoverste van Syrië. Hier was koning Benhadad, koning van Syrië, maar Naaman de Syriër was in alle opzichten in zijn natuur al veel menselijker. Het was geen Rabsakeh, hoe had hij niet gebruld voor de poorten van Samaria ten tijde van de regering van koning Hizkia, dat hij zijn scheldbrieven neerlegt voor het aangezicht des Heren. Maar dat is met Rabsakeh niet goed afgelopen. En de Heer heeft die man ook geslagen en hoeveel Syriërs zijn er toen omgekomen? Toen de engel gods daar aan te pas kwam. Maar Naaman de Syriër, er zijn natuurlijk maar twee mensen op deze wereld. De reizigers op de smalle weg des levens en de reizigers op de brede weg des levens. Maar je kan in het leven van Rabsakeh zien dat de duivel hem 100% beheerst. Dat was in het leven van Naaman de Syriër. Naaman de Syriër is ook een gevallen, Adamiet. En wat dat betreft, de duivel toegevallen. Maar het is wel een heel verschil of een natuurlijk mens nog een sprekend geweten heeft, of dat hij net als Rabsakeh een conscientie heeft gekregen door zijn duivelse werken als met een brandijzer toegesloten. Dat is wel een heel verschil. Hè? Er komen weer de trappen van de verwerping ter sprake. De eerste, tweede en de derde trap. Nou, die Rabsakeh die verkeerde al in de derde trap. Want die had de God Israëls gelasterd. Net zoals Goliath. Ja, dat zijn mensen die verkeerden in de derde trap van de verwerping. En dat is ook allemaal waar geworden. Dus deze man, deze Naaman de Syriër, hij doet zijn naam eer aan. Want ik heb al gezegd, zijn naam betekent bekoorlijkheid. Er staat ook in de Hebreeuwse Naaman, de letterlijke naam. Het is een eigen naam met de betekenis van bekoorlijkheid. Hij doet zijn naam eer aan, want die man genoot groot respect. En niet alleen door zijn daden, maar door zijn houding. Laat ik het zo maar eens zeggen, Naaman was een kundig krijgsoverste. En we zien dat ook als we de geschiedenis nagaan in het leven van Michiel Adriaansen de Ruiter. Hij werd door zijn matrozen hoog gerespecteerd, omdat het een mens was. En hij als mens, en ook godvrezend mens, voor zijn soldaten zorg droeg. En ze gingen voor hem door het vuur. We zien het ook bij George Patton, de beste generaal uit de historie van Amerika. De soldaten gingen voor hem door het vuur. John Patton kwam nooit achteraan. Hij ging altijd voorop. Hij was te vinden in het front van zijn legers. Hij kon ook zijn onderdanen waarderen en als een vader onderrichten in zijn strategische krijgskunst. Nou, zo was het ook met Naaman gesteld. Door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven, zo was deze man een strijdbare held doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen, hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht en in de dienst der huisvrouw van Naaman gegeven. Dus Naaman die kende een familiair leven, hij had een huisvrouw. En het blijkt uit alles dat die huisvrouw bijzonder goed was voor die Joodse slavin die daar in dienst was gesteld. Die jonge dochter, hoe oud zal ze geweest zijn? Misschien 16 of 17 jaar of nog wel jonger. En het was bekend geworden dat Naaman door de melaatsit was getroffen. Moest nagaan, een jonge dochter, gevankelijk weggevoerd uit haar land, weggerukt uit de handen van haar ouders, misschien wel broers en zussen. Maar zij had de ware godsdienst niet verlaten in dat Syrische land. En deze zeide tot haar vrouw, tot de vrouw van Naaman, tot haar meesteres. Daaruit blijkt dat ze er wel mee begaan is met het lot van Naaman. Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profetische Maria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat is geloofstaal. Anders had ze wel gezegd, misschien. Nee, dat zegt ze niet. Er staat wel uitdrukkelijk, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En dat betekent verlossen, genezen. Die jonge dochter, die slavin gesteld in het huis van Naaman de Syriër, is begaan met het lot, met het leven van haar heidense heer. En nogmaals, Naaman was een menselijk mens, niet hooggevoelend. Hij werd gerespecteerd, maar niet verafgood. Dat staat hier allemaal geschreven, want een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, omdat hij vaderlijke zorg droeg voor zijn soldaten, voor de burgers van het land, als een vader over zijn kinderen. Dus van hoog aanzien, dat betekent verheven van aangezicht, dat is zeer groot, geacht en gezien bij allen. Aangenaam is ook een Hebreeuwse verklaring voor dat hoog aanzien. Aangenaam. Aangenaam. Het was een aangenaam mens in de omgang van zijn soldaten. Kijk, je hebt van die blaffers van generaals en van officieren. Die blaffen hun soldaten af. Ik heb ze ook wel horen schreeuwen. Maar dat maakt totaal geen indruk. Dat maakt geen indruk. En Naaman die kon ook wel met stemverheffing spreken, want je moet goed denken, in die tijd waren er nog geen luidsprekers, er waren wel trompetten. Maar als hij zijn leger, zijn soldaten, zijn onderdanen bevelen gaf, dan gaat dat altijd met stemverheffing. En zeker in het heetst van de strijd, ja, dan moeten er wel korte commando's gegeven worden, maar dat was ten beste van de goede afloop van de strijd. Maar in de normale omgang was Naaman een beminnelijk mens. Hij was aangenaam in zijn omgang. Tenminste voor weldenkende, nuchtere mensen. Want aangenaam in onze dagen, dat is te zonde goed praten. Maar dat is een duivelse aangenaamheid. Zo was Naaman niet in die zin als militair. En Naaman stond in hoog aanzien omdat hij ook het kleine kon waarderen, naar waarde schatten. Hij kon ook een ander, een kleine, zelfs de kleine meisje, zodanig waarderen dat hij voor dat meisje door zijn knieën zakte om haar nou eens goed op te luisteren wat ze zei. Dat blijkt ook helemaal in het verdere. Toen ging hij in, namelijk tot de koning, hij, dat is Naaman, en gaf zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Dus, dan moet je je eigen leven maar eens nagaan. Of hij nou ook op die kleine stemmen acht slaat. Of dat je dat negeert, of dat je dat denkt dat je dat allemaal zelf weet. En of kinderen helemaal niets waardevols kunnen zeggen. Dan moet je je eigen nou eens op toetsen. Moeten we ons alle op toetsen. Ja, of wij dan wel zodanig vernederd zijn dat we ook de kleine dingen naar waarde weten te schatten. En met kleine dingen bedoel ik geen kinderachtige dingen, of inhoudsloze dingen, of onwezenlijke dingen. Nou, daar is de wereld vol van. Nee, het zijn de kleine dingen die het doen, zegt het spreekwoord. Nou, dat is ook werkelijk zo. Want God verzet de grootste zaken door de geringste middelen. En als je daar geen oog voor hebt, geen geloofsoog voor hebt, dan heb je geen geloof.
Naaman was een vernederd mens. Hij liep met de dood in zijn schoenen. Dat kan je toch wel zeggen als je gans melaats bent. Nou moet ik er ook gelijk bij zeggen dat melaatsheid in de heidense landen niet zo werd aangemerkt. Omdat in die heidense landen de melaatsen niet uit de gemeenschap werden gestoten. Zoals in Israël het geval was. Laat ik eerst beginnen te zeggen dat Naaman de Syriër niet uit zijn functie is ontheven van generaal. Toen die melaatse bij hem openbaar kwam. Hij bleef generaal. En ik moet ook zeggen dat melaatsheid lang niet zo besmettelijk was als ik altijd heb gedacht. Ik dacht dat melaatsheid een zwaar besmettelijke ziekte was, maar dat is helemaal niet waar. Ook in geestelijke zin, je deelt niet in de zonde van een ander. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Dat kan je er ook mee vergelijken. Maar in Israël werd melaatsheid als een onreinheid gezien. Ook door de wetten van Mozes. Die mocht geen omgang hebben met het volk. Die moest buiten gesloten worden, buiten de stadspoort. Vanwege de onreinheid van melaatsheid. Maar niet vanwege de besmettelijkheid. Want Naaman, de Syriër, was totaal melaats. En hij ging gewoon om met de koning, met zijn huisvrouw, met die jonge dochter. Hij was gewoon in huis. Hij at mee aan tafel. Dus melaatsheid, dat is lang niet zo besmettelijk. En je kunt dat ook zien bij die 10 melaatsen die op het woord van Christus tot genezing kwamen. Toen hij gebood, vertoon u zelf de priester. Die melaatsen die hadden ook omgang met de priester. Nou, als het zo besmettelijk was, die melaatsheid, dan zou dat niet kunnen, want dan zou die priester ook melaats worden. Maar die priester moest zelfs onderzoeken of die melaatsheid wel werkelijk genezen was. En er staat een hele beschrijving in Gods woord getekend, of die melaatsheid genezen was of niet. Dus melaatsheid was dus niet zo besmettelijk zoals ik altijd gedacht, misschien u ook wel gedacht hebt, dat was in Israël. Vanwege de onreinheid moesten ze worden buitengesloten, maar niet vanwege de besmettelijkheid. In Israël moesten de melaatsen in een lockdown geplaatst worden, niet vanwege de besmettelijkheid, maar vanwege de onreinheid naar de wet van Mozes. Zoals we dat ook zien bij Miriam, de zus van Mozes, die met melaatsheid werd gestraft om haar opstand en buiten het leger gesloten werd voor een tijd. En dan moet je opmerken, gemeente, dat deze generaal, deze hooggeplaatste generaal, niet gezegd heeft, nou ja, dat is maar een kind, en wat geef ik er eigenlijk om? Of als Steef de Bruin dat had aangehoord, oh, dat is allemaal complottheorie, daar geloven wij niet in. Want wij geloven in onze kennis, in onze gedachten en wij maken onze propaganda.
Want wij zijn goden.
Nou, daar was deze Naaman de Syriër al van verlost. Want in het stuk der ellende word je al verlost.
In zekere zin.
Van je hoogmoed. Omdat je in het stuk der ellende die diepe vernedering
zal ondergaan.
Dat gaat met trappen. We zullen dat ook zien, dat Naaman is hier nog niet ten volle vernederd. Maar hij was wel zodanig vernederd dat hij acht slaat op de stem van die jonge dochter uit Israël. Ja, je moet je eigen maar zo niet belangrijk achten, want
zoals de fariseeërs zich etaleerden.
Die fariseeërs die leerden nooit wat omdat ze
geen acht sloegen
op het gewone volk, wat het gewone volk zei. Want het volk was in hun ogen veracht, het volk was vervloekt omdat ze de wet niet kenden. Dat kun je bij deze Naaman de Syriër niet ontdekken. Die gaf acht op hetgeen wat die jonge dochter zeide. En wat had ze gezegd? Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die Samarië is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dus we hebben hier punt 1, het geloof van die jonge dochter. Het geloof in de God Israëls. Het geloof van de ware profeten, van de ware knechten Gods. En het geloof van Naaman de Syriër, het historische geloof, dat hij dat meisje op haar woorden gelooft. Want hij gaat de notabene met de koning
in overleg over deze woorden van die slavin.
Hij gaat niet overleggen met zijn vrouw, en zal die ook wel gedaan hebben.
Maar Naaman gaat er vrijwel direct mee naar de koning.
Toen zeide de koning van Israël, ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. Toen zei de koning van Syrië, ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. Die koning had er nogal wat voor over om Naaman de Syriër in het leven te behouden. Want er staat niet voor niks, als je daar snel overheen leest, hoog van aanzien en een groot man en dit en dat. Nou, dat had wel zo'n impact op het leger, op de regering van het land, op de koning. Die Naaman, de Syriër, die had geweldige invloed, een positieve invloed in dat land. En daarom heeft die koning er ook alles voor over. Om Naaman zijn genezing te bezorgen middels de koning van Israël. Maar ja, dat zal een vergissing blijken. En dat lezen we ook in het verdere. Naaman nam die brief met zich en hij bracht de brief tot de koning. Dat is koning Joram in Israël. En zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden. Dat staat allemaal in die brief, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. De koning van Syrië, die Ben-Hadad, had geen acht geslagen op wat die jonge dochter nou werkelijk had gezegd. Ze had niet gezegd tot de koning van Israël, maar tot de profeet die te Samaria is. En het geschiedde als de koning van Israël deze brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde, zeide, ben ik dan God? Dus daar was nog wel een besef, die koning Joram was net zoals Ahab, maar dat besef ben ik dan God om te doden. Ze wisten dat God kon doden en levend maken. Dat besef was er dan nog wel, dat besef van die ware godsdienst. Ben ik dan God om te doden en levend te maken?
Er was nog wel ware godskennis, hoewel niet zaligmakend, want dat blijkt uit het leven van Joram. Het was ook een dictator en zelfs in bloeddorstige zin. Maar hij heeft nog wel waar godsbesef.
Want hij zegt, ik ben het niet, net zoals Johannes de Doper. Ik ben de Christus niet, maar die na mij komt, die voor mij geworden is. Wien ik niet waardig ben om zijn schoenen me te ontbinden. Nou, zover gaat koning Joram niet. Maar hij zegt wel, ben ik dan God om te doden en levend te maken? Dat zegt Jacob ook tegen Rachel als zij zegt, geef mij kinderen of ik ben dood. Dan zegt Jacob, die bestraft haar, en zegt, ben ik dan God
die de vrucht uw buiks van u geweerd heeft? En koning Joram wordt achterdochtig door die brief. Hij zegt,
dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen, want voorwaar merk op, koning Joram, hij is suspicious. Want hij denkt dat die Syrische koning een oorzaak tegen mij zoekt. Want als ik die Naaman de Syrië niet kan genezen, dan zal die het land wel binnenvallen. Om mij oorlog te verklaren indien ik Naaman de Syrië niet genees. Want hij weet wel dat dit in mijn vermogen niet is. Maar die koning Joram die verstaat het totaal verkeerd. Want die brief was wel tot hem gericht, maar die fout die de Syrische koning maakt, ja, dat merkt die koning Joram niet op. Maar de voorzienigheid leert ons dat ook Elisa ter oren kwam dat de koning zijn klederen had gescheurd. En dan laat hij weten, laat hij Naaman de Syrië tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Dus dat zijn hele opmerkelijke uitspraken die hier staan. Dat was geen overmoed van de profeet Elisa. Dat zei die ter ere Gods, dat er een profeet in Israël is. Dus daar wil ik mee zeggen dat al die gemaakte nederigheid, zoals Saul zich achter de vaten verborg, van God vervloekt is. Om maar niks te willen zijn. Ik heb die mensen bij Hopen ontmoet die zo nederig zijn. En
of beter gezegd, zich zo nederig voordoen. Maar dan moet je ze op hun vrome tenen trappen, dan springt er een adder uit.
Maar hier, de profeet Elisa, die komt er openlijk vooruit. Van tevoren, terwijl er nog niks gebeurd was, laat hij tot mij komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En dat was Elisa zelf. Dus moet goed verstaan, daar is alleen het ware geloof door de Heilige Geest aangedreven in staat. Paulus zegt, wij schamen ons het evangelie van Christus niet. Dus je staat waarvoor je staat. Naaman de Syriër stond voor zijn generaalschap. Daar schaamde hij zich ook niet voor. En de koning schaamde zich niet voor Naaman de Syriër. Daar kwamen ze allemaal openlijk vooruit. Want de wereld komt openlijk uit voor wie ze zijn. Zeker in onze dagen. Zonde is geen zonde meer. En de zonde wordt overal tot wet verheven. De laster wordt tot wet verheven. De leugen wordt tot wet verheven. En de waarheid ten onder gedaan. Nou, als je nou die uitspraak van Elisa daar tegenover zet, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Ik heb het nooit een dominee horen zeggen. Laat die of die tot mij komen, dan zal die weten dat er een knecht van God nog in Nederland is. Want die zogenaamde wettische nederigheid, ja, daar verschuilen ze zich achter. Om dat niet te zeggen, want ze kunnen het niet zeggen. Omdat ze geen knechten van God zijn, omdat ze geen geroepen knechten van God zijn. Maar Elise was een geroepen knecht van God, dan kwam die openlijk vooruit. En dat hebben de profeten ook gedaan. En de Heere heeft dat met wonderen en tekenen bewezen. Bekrachtigd, moet ik zeggen. Bekrachtigd. Maar hier wordt het al van tevoren gezegd. Ja, er staat ook van Johannes de Doper geschreven. Stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak in de wildernis een baan voor onze God. En alzo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen. Hè, nog niet met elektrische auto's, daar hadden we het gisteren nog even over. Daar wil ik ook nog een opmerking over maken, want als je terug wil naar de simple life, dat is niet een dom leven, dat is juist een heel verstandig leven. Ja, met goddelijk licht bestraald, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan ga je daarna terug, want dan ga je niet mee met die hoogdravende techniek. Niet dat de techniek op zich zonde is, ja, er wordt nou wel duivels gebruik van gemaakt, duivelse toepassingen van gemaakt, maar ik wil zeggen, als de techniek gebruikt wordt of misbruikt wordt in dienst van de duivel, dan is het alles duivels. En daar kan je niet meer mee, want die tentakels van het Great Reset systeem, die wringen zich overal tussen. De mens houdt geen rechten meer over, houdt geen identiteit meer over. En zijn denken wordt overboord gezet. En de nieuwe wereldorde gaat ook het lichaam eigenen, wat nou in onze dagen al gebeurt. En daar kan een waar kind van God niet mee mee. En dat is geen besluit. Dat is geen menselijk besluit. Dat is Gods besluit.
Toen de trein kwam.
En in het algemeen gezegd, alle verandering is geen verbetering. Dat zie je ook met de komst van de treinen. Daar was ook de zondagheiliging mee gemoeid.
Toen stond Gods volk zondags op de stations daar te protesteren. Omdat hij ook op zondag reed. Niet vanwege die trein. Toen de auto kwam was dat van het paard naar sneller vervoermiddel. Die elektrische auto wordt nou in grote getale ingevoerd.
Maar dat is in het algemeen gezegd een teruguitgang. Want je moet om de 4 uur mooi een half uur tanken. Nou, ik zie die lui bij die oplaadpalen elkaar in elkaar slaan. Want de een is net iets eerder als de ander. Ja, en dat kost je een half uur of een uur extra. En je kan daarmee weer 4 uur verder. Nou mensen, alleen al in dat opzicht is het voor mij verwerpelijk. Maar heel die elektrische autorage,
dat maakt deel uit van het controlesysteem van de nieuwe wereldorde. Want dan weten ze precies waarheen je gaat. Alles wordt gecontroleerd. En het is ook gelimiteerd, want je kan met die elektrische auto maar 4 uur rijden. Ik ga daar niet meer mee. Dat zal ik je echt zeggen, want ik ga geen gebruik maken van dat duivelse systeem. Want ze gaan nou in, hè, je hebt tegenwoordig heb je al in koelkasten en in allerlei huishoudelijk apparaten, wordt ook dat systeem ingevoerd. Het schijnt ook in tv-scherms te zitten, dat ze je kunnen afluisteren, dat ze je kunnen bespioneren. Kijk, als je daar natuurlijk sluipenderwijs mee meegaat, is er op een gegeven moment geen weg meer terug. Die tentakels van dat duivelse systeem, waarin wij natuurlijk in het Westen allemaal verkeren. Kijk, daar hebben die Himba's in Afrika, die zitten niet in het systeem. Nou, je zou zo'n leven moeten prefereren, omdat dat ook het leven van de aartsvaders was. In natuurlijke zin, hè? In natuurlijke zin. Want die Himba's, die dienen natuurlijk ook de afgoden. Maar ik bedoel nou, hun leven in de natuur, dat is bijbels, dat is zuiver bijbels. En we hebben daar vorige keer uitgebreid over gehad. Er is natuurlijk veel meer van te zeggen. Maar heel die ontwikkeling die nu gaande is, controlesysteem, total control, de vaccinatiepropaganda werd gedaan en het was allemaal veilig en zonder bijwerkingen. En er vallen miljoenen doden. We krijgen te mee een explosie van AIDS, wat ook door dat vaccin is bewerkt. Dus mensen, als je nou niet bij het woord leeft, dan laat je je gevaccineren. Als je geen onderzoek pleegt. Wat dat betreft is de wereld, de kinderen, de duisternis zijn veel wijzer in hun geslacht. Veel voorzichtiger dan de kinderen des lichts. Want daar is geen verstand zelfs meer. Laat staan geloof. Dat is allemaal domme rationaliteit. Daar ligt het oordeel op. En we hebben dat natuurlijk in alle preken, hebben we die toepassing wel gemaakt. Ook hier. Ja, dat hier in dat heidense Syrië
nog een man door God getroffen wordt door melaatsheid. Het was een lichamelijke melaatsheid, maar Naaman heb ook zijn geestelijke melaatsheid wel ingeleefd. Want vaak gebruikt de Heer een ziekte of een ongeluk of een omstandigheid om een mens tot bekering te brengen. Als je dat nou niet opmerkt in je leven en onder de prediking, wat merk ik dat er toch weinig acht op geslagen wordt. Want de mens gaat weer voort in zijn eigen wijsheid, in zijn eigen gedachten. Dat betekent ook dat je nooit geen respect, geen Bijbelse respect voor een ander hebt. Dat betekent het ook hoor. En dat ziet het geloof. Dat ziet het geloof in welke voetstappen je wandelt. In welke voetstappen je wandelt. Dat betekent natuurlijk niet dat je je eigen moet opstellen ten koste van de waarheid. Door altijd maar een vriendelijk gezicht te zetten. Kijk, die vriendelijke karakters, daar zit ook een hoop bedrog in. Zeker in godsdienstig gebied. Dat heb ik ook wel moeten leren. Als je een Bijbelse gang mag gaan op de smalle weg des levens, dan wordt ook dat Bijbelse respect geoefend, want dat hoort bij het geloof. Dat hoort bij het geloof. Om die ware vriendelijkheid in Christus te mogen beoefenen. Dat betekent natuurlijk niet allerlei zonden bedekken, want dat is weer die duivelse vriendelijkheid. En dan bedoel ik de roepende zonde van kerk, land en volk. Als je dat bedekt met de zogenaamde mantel der liefde, dan wandel je hand in hand met de duivel. Want wordt in onze dagen alles één op één, wordt het met het kind met het badwater vermengd en weggeworpen. Er is geen onderscheid meer. Dat is een gave des geloofs. Dat is een gave des geloofs. En ook al bij de wereld, als ze die natuurlijke gaven nog bezitten. Ik heb dat bij die himbas gezien. Nou, die kunnen zich bedruipen met wat de natuur geeft. Ze leven van Mother Earth.
Ja, dat leven van Mother Earth. En dan bedoel ik het in de vreze gods, zoals de aartsvaders hebben geleefd.
Dat is in de westerse wereld totaal onbekend, totaal onbekend. Het komt weer wat terug door organic voedsel, hoewel niet alles organic is wat organic heet. Je moet overal ook weer dat onderscheid in weten te maken. Ja, wat dat betreft komt een mens verstand tekort en tijd tekort om zich overal zodanig in te verdiepen. Maar hier gaat het over de waarachtige bekering. Dat is nummer 1. Dat God er zijn eer komt. Is dat al de last in je leven geworden, kinderen? Hoe komt God er zijn eer? Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, er is geen mens die naar God vraagt. Ook naar Amon de Syriër niet. Maar dan gaat God naar de mens vragen. Adam, waar zijt gij? En dat doet hij hier door zo'n klein meisje. Och, of mijn Heer. Hoe schoon, hè? Hoe schoon. Dat spreekt het geloof. Dat spreekt het geloof. Want anders had die jonge dochter zich heel anders uitgesproken. Och, of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die Samaria is. Och, of mijn Heer voor het aangezicht was van mijn God. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Hier worden de middelen, hier worden de knechten van God niet overgeslagen. Niet rechtstreeks naar God verwezen. Maar naar God verwezen door middel van zijn knecht. Ja, toen eerst die brief aan koning Joram en dan komt het Elisa ter oren en al zo kwam de Amon met zijn paarden, met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Hij had natuurlijk een gevolg met zich, zijn knechten, met zijn paarden en wagens stond hij voor de deur van het huis van Elisa. En toen had hij verwacht dat Elisa naar buiten zou komen. Het staat ook verder geschreven in dat 11e vers. Maar Elisa zond tot hem een bode. Dat moet Gehazi geweest zijn. En die sprak de woorden van de profeet uit Gehenna. En was u 7 maal in de Jordaan. En uw vlees zal wederkomen en gij zult rein zijn. Dus daar wordt geen misschien uitgesproken. Want in geestelijke zin het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is een vaststaand feit. Was u 7 maal in de Jordaan. Nog de Jordaan, nog de zevenvoudige wassing hadden het vermogen om de melaatsheid te genezen. Maar alleen de kracht Gods die daardoor wilde werken. Dat 7 maal, dat ziet op de volheid van de reiniging. 7 maal in de Jordaan, in die vuile Jordaan. En uw vlees zal wederkomen, dus die belofte werd erbij geschonken. En nou komt de Amon in een crisis. Hij werd toornig. En hij toog weg en zei, zie ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen. Dus hij had verwacht, Elisa komt naar buiten. En de naam des Heren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid ontledigen. Dus dat tekent ook een mens ten voeten uit. Een mens wil bekeerd worden op zijn eigen manier. In onze dagen wordt het natuurlijk overal gepropagandeerd. Dan kun je geloven op jouw manier. Een mens kan op zijn eigen manier geloven. En daarom krijg je allerlei soorten geloof. En daarom is de ware godsdienst in onze dagen zwaar verbasterd, vervalst. En de kerken zijn daarmee afgevallen. Afvallige kerken, daar is geen ware godsdienst meer te vinden. Nee. Want iedereen mag bekeerd worden op zijn eigen manier. Men ontkent ook kerkbreed dat het niet meer gaat in de trits, ellende, verlossing en dankbaarheid. Die Hegeriaanse valse leer is kerkbreed ingevoerd. Of men blijft steken, want Hegel leerde dat je de ellende ook uit de dankbaarheid kon leren kennen. Dus die zette de dankbaarheid voorop. Nou, de duivel zou het hem niet kunnen verbeteren. Of men leert alleen het stuk der ellende en dat sommige gelukkigen alleen de verlossing leren kennen. Daar ben ik ook jarenlang mee geconfronteerd. In dat stuk der ellende worden er al allerlei evangelische woorden gesproken. Dat je in het stuk der ellende ook als soort wedergeboren bent, hoewel je dat niet bewust bent. En al die valse leringen,
nogal meer, een wedergeboorte zonder Christuskennis. Het wordt echt openlijk overal geleerd. En men is helemaal in onze dagen niet meer gebaseerd op de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Wat dat betreft heeft men ook de leer gedemocratiseerd. Dat is God eruit en de mens erin.
Ja, de kerken zijn er vol van. Het is allemaal een beweging op de brede weg des verderfs. Want dat leert Gods woord duidelijk niet.
Dat de mens al zalig is met zijn ellende, met ontdekking der zonde. Dat leert Gods woord nergens. Dat stuk der ellende hebben ze ingecalculeerd in de wedergeboorte. Daar heb je het duivelse bedrog. Dat is duivels bedrog. Want waarom zou je dan nog verlost moeten worden? Waarom zou je dan nog door de zoon moeten worden vrijgemaakt? Waarom zou je dan nog van je geestelijke melaatsheid moeten worden genezen?
Die jonge dochter die zegt het al. En als we dat in geestelijke zin verstaan, of mijn Heer waren voor het aangezicht van de profeet in Samarius, dan zou je hem van zijn melaatsheid doen ontledigen. Als wij ons tot Christus wenden, om het maar eens menselijk te zeggen, het gaat precies andersom hoor. Het gaat precies andersom. Maar dan zouden we totale genezing kunnen verwachten. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik zal u totaal genezen. Want Christus is geen halve zaligmaker. Dat half verloste christendom, we hebben het vorige keer gezien bij Jozua. Hij deed niet één woord af van het bevel des Heren. Hij kon er niet een letter van afdoen.
Dat betekent, hij kon geen Canaanitische en Amoritische koning sparen.
Jozua ging voor een 10. Niet om daar zelf mee te pronken of te etaleren, maar om God daarin te verheerlijken. Want God verdiende een 10. Ja, als dat het leven niet is, dan hebben we geen geloof. Het geloof gaat altijd voor een 10. Het geloof is niet tevreden met een halve oplossing. Nou, ook niet met een halve verlossing. Ook niet. Je kan een waarachtig ontdekt mens niet troosten met een nog niet toegepaste verlossing. Nou, mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan moet een antwoord op komen. En dan kun je niet jaren meer leven. Want dan is het allemaal godsdienst. Naaman werd zeer toornig, want hij wilde genezen worden. Bekeerd worden, dat was nog niet in zicht. Dat was nog niet in zijn gedachten. Maar hij wilde genezen worden op zijn eigen manier. En hij wilde de profeet voorschrijven hoe die dat doen moest. En wat zijn verwachting was. En je ziet al, hij zal zijn hand over de plaats strijken over die melaatsheid. Dat die melaatsheid niet besmettelijk was. Dat onderscheid wordt wel goed aan de dag gelegd. Dat het onder het Joodse volk, krachtens de wetten van Mozes, alleen zag op de onreinheid. Maar niet op de besmettelijkheid. Zijn niet de Abana en de Farfar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij niet kunnen wassen en rein worden in die rivieren, want dat is schoon water. En zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid dus. Hij sloeg de leidsels op de paarden en ging in volle galop weer terug naar Damascus. Dat is nou een mens, hè? Hij keert weder tot zijn uitbraaksel. Dat is het hier. En daar hoef je niet hoog op neer te kijken, want dat is ons leven van nature. Een mens wil niet bekeerd worden zoals God het doet. Nou, die doorgang door de enge poort, dat vinden we te nauw. Wijk van mij, want de weg is te nauw. Maar er is geen andere weg. Er is echt geen andere weg. Laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Maar daar was Naaman nog niet aan toe. Naaman was hier een ogenblik driftig, toornig, maar dat was niet zijn leven. Je hebt mensen die worden om het minste, geringste, worden ze woest. Ook al in het kader van een toegeschroeide conscientie. Nou, daar is geen menselijkheid meer in. Maar, ik heb je al gezegd, Naaman de Syriër was een zeer menselijk mens. Dat komt ook tot uitdrukking in vers 13. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en mijn vader. Wat een verhouding, wat een verhouding. Daaruit blijkt al dat Naaman zeer gewaardeerd, zeer gerespecteerd en zeer beminnelijk was in de omgang. Laat ik zeggen, als je nou geroepen bent om het woord uit te dragen, in bijzondere zin of in algemene zin, dan mag dat nooit ten koste van de Heere Gods. Dus dan kan je eigen dikwijls scherp moeten uitdrukken, omdat Gods woord dat ons leert. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je nou in de omgang zo'n staalborstel moet zijn. Nou, dat betekent het niet. Luther kon ook hele scherpe uitdrukkingen doen en hij was een beminnelijk mens in de omgang. Hij kon het hebben over gewone dingen, hoewel Gods volk niet vol is van huisie, boompie, beestie verhalen. Die zouden meer van hart tot hart willen spreken met Gods ware volk. Maar daarmee niet vergetende de andere leden van de familie of van de relatives. Het moet ook niet overdreven zijn in die zin. Het moet altijd in nuchterheid zijn. Maar nuchterheid is ook menselijk.
Hoewel geloofsnuchterheid nog wel van een iets andere orde is. Maar waar vind je in de natuurlijk opzicht nog een nuchter mens?
Heel de wereld is vervallen in de opposite. Eén grote chaos. Je kan bijna met niet veel mensen tenminste meer een gesprek voeren. Een wezenlijk gesprek over wezenlijke dingen.
In het kader van de Bijbelse eenvoud.
Want het geloof is super eenvoudig. Nee, het is allemaal hoogdravend in onze dagen. En dagjes nieuws. Wat de media vandaag zegt en morgen precies het ander tegenovergestelde. Het wordt allemaal geloofd. Het wordt allemaal geloofd. Of mensen slaan er geen acht op. Ze gaan er eigen te gang met miljarden business. Ja, daar is het Westen wel mee getekend. Maar Naaman was gekomen aan het eind van de wegen. Dat gebeurde, dat was gebeurd in het leven van Naaman. De wegen hielden op. Dus hij had er alles voor over om van die melaatsheid genezen te worden. Maar hij stelt nog voorwaarden. Hij stelt nog voorwaarden. Hij wil zich niet laten genezen zoals de Heere dat belieft te doen. Hij keerde terug en hij wierp de leidsels op de nekken van de paarden. En dat ging in vliegende galop terug. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak had gesproken. Kijk, daar wordt ook alweer een grote zaak. Dat is wat zwaars geboden had. Ja, een mens schat de genezing, de geestelijke genezing, veel te goedkoop, veel te licht. Wat was dat nou voor moeilijks aan om je 7 keer in de Jordaan onder te dompelen? Wat was er nou voor moeilijks aan? Je hoefde niks zwaars te doen, niks moeilijks te doen, niks uit te rekenen, niet een cursus te volgen, niks van het alles. Maar dat zeiden die, ik noem het evangelisten, toen traden zijn knechten, die evangelisten, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak had gesproken, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Want dat bracht gewicht in de schaal voor de menselijke natuur. Ik zal Luther nog eens citeren wat hij gezegd heeft. Dr. Maarten Luther schrijft: de wereld wil onze Heere God de hemel afwinnen, afverdienen, afkopen. Hoewel hij door de gehele wereld laat uitroepen: ik wil uw God zijn, uit genade wil ik het u geven, uit genade en om niet wil ik u zalig maken. En daarom staan ook in de Roomse kerk de boetedoeningen zo hoog aangeschreven. In zo'n hoog aanzien. Duizenden die vermoeid en belast zijn en naar vrede met God smachten, laten het zich welgevallen wanneer zij naar de uiterste einde der aarde gewezen worden. Zij zouden aanstond de bedevaart zonder zolen onder hun voeten, zonder deksel op hun hoofd, in gloeiende hitte en verstijfde vorst blootgesteld aan al het woede der elementen afleggen. Maar in het evangelie van Gods vrije genade kunnen zij zich niet vinden, omdat dit met hun zinnen, met hun zinnelijk gevoel en hun menselijke mening niet overeenstemt. Dat moet je eigenlijk nou zo toetsen.
Een mens zou de zaligheid willen verdienen. Al moest hij op zijn knieën de aarde ervoor rondkruipen. Dat zou hij doen. Maar uit vrije genade zalig worden, daar is elk mens van nature een bittere vijand van.
Een mens zoekt altijd hoogdravende dingen. Diepe wegen, hoge wegen. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Het is te eenvoudig. Wij zijn ook uit de eenvoudigheid gevallen. Want het levend paradijs, dat was de eenvoudigheid zelf. Dat was de eenvoudigheid zelf. Adam die mocht de beesten allemaal een naam geven. De eenvoudigheid zelf. Hij kende hun aard en overeenkomstig hun aard gaf hij die naam. Door het ruisen van de bomen konden ze de stem van God herkennen. Er zat niks moeilijks in, er zat geen techniek in. Dat is ook in het geloofsleven na ontvangen genade. Dan wordt de mens weer tot de eenvoudigheid Gods teruggebracht. Ja. En dat krijgt ook zijn vruchten. En nogmaals, ik wijs weer op het leven, op dat aartsvaderlijke leven van de aartsvaders en van de patriarchen. Hoe eenvoudig is dat niet geweest? En daarin heb God ze bijzonder gezegend. Dat betekent natuurlijk niet makkelijk. Dat betekent het niet eenvoudig, dat betekent in het geestelijke niet makkelijk. Nou. Want Abraham die was ook bekwaam om Lot te bevrijden uit de handen van kedele omen. Dus Abraham was geen watje, om het zomaar eens in onze taal te zeggen. Die eenvoudigheid, dat wil niet zeggen dat je een watje bent. Juist niet. De goddelijke eenvoud werkt geen patoffelheldengeest, maar strijdbare helden die onder zijn banier strijden. Hoe meer geloofseenvoudigheid er geoefend zou worden, ook met gebruikmaking van de meest simpele middelen, des te meer overwinningen zou behalen onder de banier van koning Jezus. Simpel, dat heeft ook een negatieve klank in onze taal. En dan bedoelen we misschien die mensen die in Ermelo zitten. Maar dat wordt er niet onder verstaan. Dat wordt er absoluut niet onder verstaan. Eenvoudig leven, een off-the-grid leven, ook al in de natuur, maar ook in het geestelijke. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Dan ben je verlost van al die hoogdravendheid waarmee de wereld nou wordt aangedreven. En dat eindigt in de chaos. We zien het om ons heen gebeuren. Totale chaos. De wereldleiders die zijn zodanig betoverd, duivelse betovering, dat ze onder het oordeel vallen van wat het woord zegt. Wee het land welks koning een kind is. Die worden ook niet door verstand gedreven. Dat is allemaal machtswellust. Massamanipulatie en criminaliteit. Ja, wat verzint dan een mens allemaal niet om machtswellust, vanuit de geldgierigheid,
zichzelf op de troon te promoveren.
En ze willen nou een financieel systeem verzinnen, dat het cashgeld er helemaal uitgaat. En wat heb je dan voor een droombeeld? Dan stort heel de wereldeconomie in elkaar. Dat schijnt ook een part of the plan te zijn om die Great Reset dan in te voeren. Maar daar hebben ze zulke walhalle gedachten over. Dat zal wel een totale chaos ook voor hunzelf teweeg brengen. Dat zal ik je echt zeggen, want dat predik ook mij het woord. Dat wou Hitler al en die Himmler een soort walhalle creëren, waarin hun als keizers geëerd wilden worden en bediend wilden worden. Het gaat niet gebeuren. Het gaat echt niet gebeuren. Die Great Reset die zal misschien wel ingevoerd worden, want dat staat ook duidelijk in Gods woord vermeld. Die grote verdrukking en dat er geen leven bijna meer mogelijk is. De Heere zal die dagen verkorten om eruit verkoren wil. Maar het gaat die elite niet lukken. Het gaat die elite niet lukken. Het einddoel zullen ze niet bereiken. Nee, God zal hen doen storten van de top van Heer en eeuwig hoest die meer. Mijn vader, daaruit blijkt dat hij ook, Naaman de Syrië zal wel enigszins op leeftijd geweest zijn, dat hij ook zijn onderdanen als zijn kinderen behandelde. Nou, dat vind ik heel schoon. Dat vind ik ontzettend schoon. Dat is niet kinderachtig, hoor. Nou. Die verhouding was zo. Zij durfde ook naar Amen aan te spreken. Ze hoefde niet te vrezen dat hij gelijk met het zwaard hen dreigde. Hoe durf je zo brutaal te zijn? Het was niet die verhouding, zoals ten tijde van koning Ahasveros, dat je nou een verzoek moest indienen om op audiëntie te gaan. Wat dat betreft was Naaman een soldaat onder de soldaten. Heel schoon, heel schoon. Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben?
Met andere woorden, gij zoudt het gedaan hebben.
Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd hebt, was u en gij zult rein zijn. Hoe eenvoudig wilt u het hebben, generaal? Hoe eenvoudig wilt u het hebben, mijn vader? Nou, dat waren nog eens goede raadgevers. Dat waren nog eens goede evangelisten, want dat had uitwerking. Naaman had er wel over nagedacht, maar toen dat woord tot hem kwam, ja, hij zegt, wat ben ik een dwaas, wat ben ik een dwaas. Om eenvoudig, zo klom hij af en doopte zich, want dat ziet ook op de doop. De doop wordt vergeleken met het badwater van de afwassing der zonden. Zo doopte hij zich in de Jordaan 7 maal. Hij kwam 6 keer boven water en het was nog niks veranderd. Dan zou de moed toch in je schoenen zakken. Nee, de profeet had gezegd 7 maal. 7 maal. Dat ziet ook op de volheid, de volmaaktheid van de verlossing, de volmaaktheid van de genezing.
Hij ging 7 maal ten onder, gelijk geschreven staat. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. Was u 7 keer in de Jordaan.
Naar het woord van de man Gods en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en werd rein. Dus dat geschiedde ineens en volkomen. Want die 7 keer heb Naaman niet geteld. Nee, nee. Zolang een ziel niet gered is, tel hij al die diepgaande ellendekennis niet. Nee, daar ben je niet mee gered. Je bent niet met ellendekennis gered. Je bent niet met die onderdompeling gered. Nee, je bent met de genezing gered. En
dat is in geestelijke zin, door de vrijmaking van Christus zal een ziel waarlijk vrij zijn. Eerder niet hoor. Maar we zullen nu ook zien dat de genezing van Naaman, van zijn melaatsheid, ook zijn geestelijke genezing inhield.
Toen keerde hij weder tot de man Gods en zijn ganse heer, zijn ganse leger, versta je door al degenen die hij met zich in deze reis genomen had en die zich in menigte als een heerleger waren. Ja, dus dat zullen er wel niet weinig geweest zijn.
Naaman zal zijn lijfschade hebben meegenomen.
Ook tot zijn veiligheid. Hij ging immers een vijandig land in. Want Syrië en Israël, dat waren van ouds vijanden van elkaar. Het is nog zo. Het is nog zo. Maar het is niet alles.
Hij de zijn vijandschap wat de Syrische klok slaat.
Nou, nou. In die zin wordt er in onze dagen natuurlijk met die propaganda van Assad. President Assad heeft zijn eigen mensen met chemisch gas vergiftigd. Het zijn allemaal leugens uit de hel. Abraham was ook een Syriër. Syrië wordt in de Bijbel niet altijd als negatief gestempeld. Nou, en dat is hier ook zo. De Heer haalt Naaman eruit. En de Heer Jezus noemt ook zijn naam als hij preekte in de synagoge. Hij preekte aangename woorden en de mensen hoorden hem gaan. De Joden hoorden hem gaan. Maar toen ging hij separeren. Hij zegt ja, hij zegt jullie met je tradities, maar toen het woord tot Naaman kwam, hebt u het geloofd. Middels dat meisje. Middels die jonge dochter. Hij geloofde het.
En Naaman heeft zich bekeerd.
En toen het woord van Elia tot die weduwe kwam van Sarepta Sidonis. Zij geloofde wat Elia zeide. Dus daarmee wilde de Heer Jezus zeggen. Als ik nou hier preek, geloven jullie er niks van. Jullie geloven het niet. Jullie willen gestreeld worden in je aangenaamheid.
En toen barstte de vijandschap los.
En toen sleepte ze hem naar de rots om hem in de diepte te pletten te gooien. Nou, dat is de kerk van vandaag hoor. Exact precies hetzelfde. Ik heb het bij levende lijve ondervonden. Dat is niet erg, want het zijn awards uit het kabinet van Christus. Dat is een eer, Johannes en Petrus. Die vonden het een eer dat zij waardig geacht werden in zijn naam te lijden. En toen keerde hij weder tot de man Gods en zijn ganse heer en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, Naaman blijkt tot bekering gekomen te zijn. Zie, nu weet ik dat er geen God op de ganse aarde is dan in Israël. En hij wilde daarmee zijn dankbaarheid betonen, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, want hij kon het niet aannemen, want genade moest genade blijven. Hierin wordt Naaman ook onderwezen, want hij wordt er niet toornig om dat Elisa het weigerde, want hij kan het alleen niet zo begrijpen. Het was een heiden, Naaman de Syriër. God wil niet gediend worden door slachtoffers en brandoffers, door menselijke giften, om het zomaar eens te zeggen. Hoewel de arbeider is zijn loon waardig. Maar hier wijst Elisa het af, omdat genade in het leven van Naaman genade moest blijven. En genade is niet voor geld te koop. En dan zou het in de rondte gaan, de laster, dat Elisa voor geld werkte. Dat hij eraan verdiende. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde. Net zo min Filippus geen geld aangenomen heeft van die moorman nadat hij tot bekering gekomen was. En dat was ook een heel rijk man. En er staat niet dat de moorman Filippus geld geboden heeft. Maar dat behoort niet zo te zijn op zo'n zendingsmission. Dan nemen Gods geroepen getuigen geen geld aan van de heidenen. Ook niet als ze tot bekering gekomen zijn, want dat maakt de genadeleer verdacht. En dat kan je wel vergelijken, dat Abraham ook geen geld aannam, of geen gave aannam van de koning van Sodom. En Naaman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden, en dat is ook een bewijs van zijn waarachtige bekering. De last aarde van een juk muildieren, laten we zeggen dat hij een paar kruiwagens aarde mee wilde nemen uit Israël. Niet om er afgoderij mee te bedrijven, maar om goden te offeren. De offerande gods te offeren in Syrië en niet meer aan Rimmon. Dus Naaman blijkt ook verlost te zijn van zijn afgoderij. Dat heeft natuurlijk niks te maken met het aarde uit Israël. Dat was weer, ja, het was een heiden, wist hij veel. Hij was nog niet in alles onderwezen, maar hij was wel volkomen verlost. Want hij wilde voortaan offeren aan de God Israëls. Uw knecht zal niet met brandoffer en slachtoffer andere goden doen. Dus dat wordt duidelijk gezegd. Maar de Heere. En dan komt er in vers 18 ook nog een bewijs van zijn waarachtige bekering. Al die tegensprekers ten spijt. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan. Om zich daar neder te buigen. En hij op mijn hand leunen zal. En ik in mijn huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heer vergeven toch uw knecht in deze zaak. Dat staat niet in de grondtekst. Dat staat niet in de grondtekst. En waarom dat zo vertaald is, is mijn raadsel. Zoals we het hebben opgelezen, staat het in de toekomende tijd geschreven. Maar dat is verkeerd vertaald, want het staat in de verleden tijd in de Hebreeuwse tekst. En de kanttekenaren, die hebben daar ook al een goed inzicht in gehad, want die schrijven: in het Hebreeuws moet het worden overgezet in het verleden. Nou, daarin hebben de Statenvertalers wel vele fouten gemaakt om iets in de toekomende tijd te zetten of in de gebiedende wijs te zetten, terwijl het voltooid verleden tijd is. Ik kan dat niet begrijpen dat dat allemaal zo vertaald is. Maar hier staat werkelijk geschreven in het Hebreeuws: in deze zaak vergeven de Heere uw knecht wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon is ingegaan om zich daar neder te buigen en hij op mijn hand geleund heeft, verleden tijd, en ik mij in het huis van Rimmon heb nedergebogen, als ik mij alzo heb nedergebogen in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak van die afgoderij. Want dat komt duidelijk openbaar in dat vorige vers, dat Naaman voortaan niet meer de afgoden zal offeren, maar de Heere. En waarom dit vertaald is in de toekomende tijd, is mijn raadsel. Waarom vertalen ze dat wel in de kanttekeningen goed, maar niet in de Statenvertaling? Nou, daar heb ik geen verklaring voor, want had het gewoon in de verleden tijd gezet, dan had het de juiste vertaling geweest. Dus Naaman de Syriër, die vraagt niet om vergeving voor de afgoderij die hij in de toekomst gaat bedrijven. Want Naaman was volkomen verlost van die afgoderij. Ook al zou hij nog in dat huis van Rimmon gaan om die koning een hand te geven. Ja, dan wist hij, een afgod is niks. En dat zou hij ook de koning vertellen. Want na zijn terugkeer was hij nog generaal. En dan zou hij weer omgang met de koning hebben. Nou, je moet echt niet denken dat Naaman gezwegen heeft over zijn bekering. Dat moet je nou echt niet denken. Dus hij heeft zijn hoofd niet omgedraaid door te zeggen, nou ga ik ook niet meer met die koning om. Nou, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Naaman heeft getuigenis daaraf gelegd. En wellicht nog in dat huis van Rimmon. en tegen die koning gezegd, een afgod is niks. Zoals de profeet Elia ook bewezen heeft ten opzichte van die Baalpriesters. Hij was daarbij bij die afgodsaltaren. En toen bleek dat de afgod Baal niet eens bestond. Dat is de rechte evangelisatie. Om daarbij getuigenis af te leggen. Maar hij deelde niet meer in de zonde van die afgoderij. Dus Naaman vraagt hier vergeving voor zijn verleden afgoderij. Voor zijn hele verleden. Ja, hij vraagt vergeving van verleden, heden en toekomst. Want een kind van God heeft ook doorgaande vergeving nodig. Maar hij is volkomen verlost van die afgoderij jegens afgod Rimmon. Ook al zou die in dat huis gaan, zou die de koning niet zodanig meer helpen dat hij aan die zonde gemeenschap had. Je gaat toch je naaste niet helpen om je eigen voor de afgoden neder te buigen? Nee, zegt Naaman, dat zal ik niet meer doen. Ik vraag er vergeving voor. En die vergeving had hij al ontvangen door zijn lichamelijke en geestelijke genezing. Maar hij belijdt het ook publiek aan Elisa. Want voor die schuldbelijdenis schaamde Naaman zich niet meer. Dat is juist een zuivere vrucht van de genade in Christus. Door tal van verklaarders wordt het verkeerd uitgelegd dat Elisa er niet op ingaat op die schuldbelijdenis van Naaman. Hij gaat er wel op in en hij zeide tot hem, ga in vrede, ga in vrede. Anders had Elisa wel gezegd, als je dat doet, dan zal je eigen nog meer bezondigen dan je ooit gedaan hebt. Nee, ga in vrede, shalom. En hij ging van hem een kleine streek langs. Dus hier hebben we getekend de waarachtige bekering van Naaman de Syriër als toetssteen voor ons aller leven, dat we dan volledig verlost worden van de afgoderij. Want dat betreft het hele leven van die oude mens onder de wet. Dat is een doorlopend leven van afgoderij. Ja, u zou zeggen, er zijn nog zendelingen geweest die de reliquieën bij zich hadden om die te aanbidden. En dat is bekend van Bonifatius. Nou, als ik nou de 95 stellingen lees van Luther, er staan er nog vele Roomse leringen in. Maar je moet het zo verstaan, Naaman de Syriër was ook nog bevangen met die kleine misstappen, zoals die grond, die kruiwagensgrond. Dat had natuurlijk helemaal geen waarheid, men had goed een altaar kunnen bouwen van Syrisch grond. Ja, om Elisa dat geld te geven, een grote gifte te geven, dat was niet een zonde. Want de oogmerk van Naaman was echte dankbaarheid. Elisa kon het niet aannemen. Maar je wil me toch niet vertellen dat Naaman de Syriër hier vergeleken kan worden met Simon de Tovenaar. Die de gave gods voor geld wilde kopen. Nou, daar wilde die Elisa niet mee omkopen. Nou, absoluut niet. Dat kwam voort uit de Bijbelse dankbaarheid op die verlossing. En dat was van Naaman de Syriër zowel lichamelijk als geestelijk. Want dat blijkt daar allemaal uit. Je moet Gods woord lezen en Gods woord laten spreken. De zaken laten staan zoals het er geschreven staat. En ik heb in die uitleggers al die menselijke uitlegging. En nog van grote uitleggers. Ik ga er echt niet meer mee. Want hier staat duidelijk en ook uit die Hebreeuwse tekst dat Naaman de Syriër die verleden afgoderij achter zich laat. Want dat zegt hij zelf in dat 17e vers. Want uw knecht zal niet meer brandoffer en slachtoffer andere goden doen. Ik zal niet meer in het huis van Rimmon gaan. Ik zal niet mijn heer de koning nog helpen om voor die afgod te buigen. Ik ga de God van Israël dienen. Ik ga de Heere brandofferen offeren. En dan doet die belijdenis voor het aangezicht van de profeet Elisa van zijn eertijdse leven van afgoderij ook in het huis van Rimmon. De Heere, niet Elisa, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. Dat ik zulk een grote zonde heb bedreven. Dat ik zulk een leven in de zonde heb geleefd. En dan zeggen die kanttekenaren nog de goede vertaling in de kanttekeningen. En in de Statenvertaling laten ze het staan. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Maar goed, die toetsstenen die aangelegd zijn, ik hoef Naaman de Syriër niet te rechtvaardigen, die is gerechtvaardigd door God. Maar ik wil wel Gods woord laten spreken, wat Gods woord ons daarin leert. Om al die valse verklaarders die beweren dat Naaman slechts een schijnbekering had, de mond te stoppen. En dat doen ze ook bij de Ninevieten onder de prediking van Jona, terwijl de Heer Jezus daar zelf getuigenis van geeft, dat de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om het ongelovige geslacht der Joden te veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En als je daar een andere verklaring geeft en je noemt die bekering van de Ninevieten vals, dan ben je een duivel. Dan ben je echt een duivel. Want dan zie je het werk Gods te schenden. De Heer Jezus geeft er zelf getuigenis van. Ook voor Naaman de Syriër. Naaman de Syriër heeft het woord geloofd. En hij heeft zich bekeerd. En hij is genezen. En hij heeft belijdenis gedaan voor zijn zonde. En hij heeft getuigenis afgelegd dat hij de God Israëls voortaan zou vrezen en dienen. Maar de Heer Jezus zei tot die traditionele Joden en tot dat traditionele Refodom: maar gij gelooft het niet, omdat gij vast verstrikt zit in de tradities. En dat is zo ingekankerd ook in onze dagen. Daar is geen verlossing meer mogelijk, want de mensen die zullen zich niet bekeren. Omdat ze hun ziel en zaligheid verkocht hebben aan de duivel. Met al die van God vervloekte afgoderij en die afval. Die refo's die zullen zich niet bekeren. De Heer kan er altijd nog één uithalen. Maar het oordeel krachtens de wil des besluits van God ligt erop. En dat is niet meer af te bidden. Die zullen daarin ten onder gaan, omdat ze willens en wetens vasthouden aan die duivelse propaganda. Aan die traditionele kerkleer. Want dat is niet meer de leer van Christus. Hoor wat Luther gezegd heeft. De mens wil het maar afkopen. Zou die heel de wereld rond moeten reizen zonder sandalen over stoffige stenen wegen? Hij zou het doen. En dat zeggen ook die evangelisten die meereisden met Naaman de Syriër. Als de profeet u wat zwaars had geboden of gezegd had van nou, u moet u hele hebben en houden inleveren. Dan had u het gedaan. En nou die eenvoudig zegt daal af in de Jordaan, dan gaat u gelop naar huis. Ja zeg. En ik kwam tot de overtuiging, dat is true. En hij daalde af en hij dompelde zich 7 keer onder. En dat werd ook voor hem het badwater der wedergeboorte. Want er staat ook duidelijk, ziet ook op de doop. Hè? De doop is het teken, maar dat werd voor Naaman ook de zaak. In lichamelijke zin en in geestelijke zin. Ik heb het u duidelijk gepredikt uit Gods woord. Heb het duidelijk ons gezegd. Dat Naaman die juicht reeds voor Gods troon. Ja. En wat waar is, is waar. Daar kunnen we niks anders van maken, omdat honderden verklaarders het anders zeggen. Daar heb ik niks mee te maken. Ik predik u Gods woord. En ook als toetssteen voor ons eigen leven. Want dan nemen we afstand van de afgoderij. En er zullen altijd nog wel dingen zijn waarop je kunt wijzen. Ja. Want elk mens houdt zijn maars. Zowel uitwendige rechtvaardige mensen. Ja, want dat was Naaman toch voor zijn bekering. Doch mee laatst, daar heb je die maar. Ook na de bekering kleeft er een maar aan de mens. Jefta, het was een hoerenkind. En daar zullen ze Jefta altijd wel van beschuldigd hebben tot eind van zijn leven. Rahab bleef Rahab de hoer. Nou, dat werd voor haar een erenaam. Want zij was van die hoererij volkomen verlost in en door Christus. Maar dan hou je je naam. En dan keren de mensen, al die rechtvaardige, in zichzelf rechtvaardige farizeeën, keren hun hoofd om. En die hebben alleen maar respect voor zichzelf. Dat zijn de meest onmogelijke mensen. Ken je niet mee omgaan. Ik ken er niet mee omgaan. Nee. De ware broeders, als hij dan met een groep of samen een weg moet gaan, dan blijf hij bij elkaar, om het zo maar eens te zeggen. Tenzij de Heer anders bepaalt. En dan zeg je niet, nou wij gaan links en wij gaan rechts. Nee, dan zeg je, broeders, als jullie nou deze weg verkiezen, dan ga ik mee in de ondergang tegemoet. Niet bij voorbaat, want we hebben de Heere te volgen. En niet de mens, ook niet de bekeerde mens. Maar ik zeg dit in het kader van de wet van Christus. Want dan draag je mekaars lasten. Versta je dat? En dan heb je intellect geen overhand, hoor. Nou, want dat hebben we helemaal niet. We hebben geen verstand. En zeker niet van God en goddelijke zaken. Het gedurende gebed moest zijn, geef mij verstand, dat geschiet door de verlichting des Heilige Geestes. En dat is dikwijls maar een momentopname, want de volgende dag weet je het weer niet. Ja? Het geloof en de liefde blijft, maar niet als een hefboom die je over kan halen om ermee te werken. Je krijgt het nooit op voorraad, laat ik het zomaar eens zeggen. Hoewel de Heer het geloof nooit wegneemt, want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Nou, dat is een beproeving geweest toen hij terug moest keren naar dat heidense land. Toen zal die wel aangevochten zijn geworden door die koning. We lezen nergens in Gods woord dat die koning Abimelech tot bekering gekomen is. Maar namen de Syriërs wel. En hij heeft de Heere geofferd, slachtoffer en geen andere goden meer. Nee. En wat er in vers 18 geschreven staat, vraagt die vergeving. En dat was zijn ganse leven hoor, want dat is geen momentopname. Dat buigen voor Rimmon, dat wordt wel met name genoemd. Maar ons leven onder de wet is één aan één geschakeld leven in afgoderij. Hoe verstaan hoor, want die oude mens die dient de Rimmon. Absoluut de waarheid. Niks anders. Dat zijn niet enkele zonden. Dat noemt Naaman ook niet op. Hij noemt die hoofdzonde op, omdat dat zijn leven was. Zijn eertijds was. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Dat lezen we hier. Zijn niet de Abaan en de Farper, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? En ik ben gestorven. Toen ging die onder 7 maal. En toen kwam die boven water, in Christus. Om Jezus willen. Amen. Heren, we hebben er maar over gestameld. Maar de diepgang en de breedte en de hoogte en de rijkdommen van het leven in Christus die hier uitgestald staan in het leven van Naaman de Syriër, ook door de Heer Jezus bevestigd ten opzichte van de godsdienstige Joden. En toen werden ze zo toornig dat het alleen voor heidenen was dat ze Christus wilden werpen in de diepte om voorgoed van hem af te zijn. O Heer, maak uw wonderen nog bekend en dat de volheid der heidenen mag ingaan. Want gij gaat het godsdienstige westen voorbij. Dat is heel duidelijk. Maar dat er nog toegebracht mochten worden uit de eilanden, uit het verre heidendom. Want dat zal het laatste toch zijn tot aan het uiterste der aarde. Verheerlijk dan uw naam en kracht, breid uw koninkrijk nog uit om Jezus willen aan. Gemeente nog zingen van Psalm 51 en daarvan het 9e zangvers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuld bestreft, getroffen en verslagen. En dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van uw vraag geweest. En wat er verder volgt in dat 9e zangvers van Psalm 51.
15e vers, organist. Met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.